Iedereen weet toch hoe mannen onder elkaar over vrouwen praten. Op een misselijke, misogyne, klote manier.
Maar doen alle mannen toch, dat?
Nou, vaak wel, ja.
Foto's zouden zijn vergezeld met teksten zoals pff, erg dik, heeft vrij lekker kontje of wat ons betreft de geilste van jaartje 23.
Ja, verschrikkelijk.
Het van Rossum, kunt u mij horen?
De bangalijst die circuleert in Utrecht onder studenten, daar hebben we het nog niet over gehad, maar daar gaan we vandaag verandering in brengen. Maar eerst nog even wat andere dingetjes. D66 heeft namelijk onderzoek laten doen naar het functioneren van de eigen partij tijdens de campagne van een paar jaar geleden bij de verkiezingen.
Ja.
Over het nieuwe leiderschap.
Zij vonden zichzelf elitair. Lekker elitair blijven, jongens.
Ja.
Misschien hebben jullie wel gewoon gelijk. Dat zou toch kunnen?
Het is een intern onderzoek. Pijnlijk wordt het genoemd. Daarin concluderen de directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij en de politiek adviseur van Rob Jetten dat kiezers ronduit teleurgesteld zijn geraakt door het nieuwe leiderschap dat door Sigrid Kaag is gepredikt. De bedweterige toon van de partij en de uitsluitende taal van D66'ers is in de woke-discussie niet goed gevallen.
Oh, nou eigenlijk, hoe ongelukkig dit ook klinkt, ik ben hier geneigd om partij te trekken voor Kaag, voor de bedweters, voor... Nou, erg gemakzuchtig om dit achteraf te zeggen, eerlijk gezegd. In feite conformeer je aan de framing van rechts.
Opvallend is dat D66'ers, dat ze uitdragen dat ze een technocratische claim op de waarheid uitdragen. Dat was op het gebied van asiel, financiën, corona, maar zeker ook bij het stikstof het geval. De discussie over stikstof eindigde in diepe conflicten binnen het kabinet en de samenleving.
Laat ik het heel simpel even kort samenvatten. Ik prefereer op dit punt graag D66 boven de PVV.
Ja.
Ik zou zeggen, vergeleken met de PVV is D66 een gezelschap van ongekende verstandigheid en helderheid.
Wat vind je dat ze zo'n onderzoek doen intern? Een soort van spiegel
voorhouden? Nou, een beetje suf. Maar suf? Goed. Ik denk namelijk dat hoe dan ook D66, al hadden ze alles goed gedaan, dan zouden ze nog verloren hebben na dit kabinet. Je weet gewoon als je met de VVD in zee gaat, dat je in het schip ingaat.
Politici van de D66 hebben vaak de neiging om gelijk te halen op de waarheid.
Ja, wat is daar tegen? Misschien hebben ze wel gelijk. Kijk, ik word ook altijd afgeschilderd als elitair, arrogant... Ja, vaak heb ik gelijk. In ieder geval heb ik vaker gelijk dan de PVV.
Mensen zien D66 als te woke.
Oh, dat is weer wat anders, want woke ben ik nou toevallig helemaal niet, maar...
Vastgesteld is dat D66 een taal is gaan spreken die veel mensen ervaren als moralistisch, vervreemdend en uitsluitend. En dat is juist strijdig met de agenda die gericht is op inclusie en haak staat op onze doelen, schrijft de partij.
Oh, nou, ik ben niet erg overtuigd.
Ja.
Nogal gemakzuchtig om mee te gaan met het frame wat anderen over je hebben neergelegd.
Oké. Okay. Nou, dat nieuwe leiderschap, daar zijn ze op uitgegleden, wordt gezegd.
Ja, dat was ook niet verstandig natuurlijk. Omdat je wist dat het niet de grootste partij zou worden, zodat je het hoe dan ook niet waar zou kunnen maken. Dus was dat handig? Nee, het was niet handig.
Nee, oké. Okay. Maar dus zo'n onderzoekje waarvan je zou kunnen zeggen, ja, goed dat je dat zelf doet, want daar kun je van leren daarvan, dat vind jij een beetje suf.
Ja, ik zie er het nut niet van in.
Nee.
Omdat je het frame van rechts, wat je ook doet, dan ga je op je kop staan, dan zal het frame van rechts altijd zijn dat het elitair is, uitsluitend enzovoort.
Ja.
Ik geef ook niks voor dat inclusief en zo, allemaal onzin.
Dan hebben we weer eventjes Siewert, die in het nieuws is. Want daar vragen mensen ons ook over. Maarten, wat vind je van het nieuws dat accountants al in een vroeg stadium onderzoek wilden doen naar de mondkapjesdeal die de overheid tijdens de coronacrisis sloot met Siewert van Linde? Na weerstand binnen het ministerie van VWS ging dat niet door.
Nou, van die accountants, dat wist ik natuurlijk niet. Maar het was al volstrekt algemeen bekend dat het ministerie geen onderzoek wilde doen naar dit drama. Naar dit mini-drama. Niet waar, omdat natuurlijk duidelijk is dat de minister er waarschijnlijk wel iets mee te maken zal hebben gehad. En Siewert natuurlijk een coming man was in het CDA. Ja, allemaal ongelooflijk dat zo was, maar zo was het. Nee, dus bij mijn weten wisten we in grote trekken al dat het zo lag. dat het politiek gevoelig was voor het CDA en dat niemand er iets over wilde zeggen om die reden. En bij mijn weten is hij er gewoon mee weggekomen, toch, met al die miljoenen.
Er is nu wel
ik heb nog niet nergens gelezen dat hij het terug moest geven.
Die parlementaire commissie is nu bezig, toch? Zijn die al begonnen eigenlijk?
Nou, als een parlementaire commissie, die kan hem niet dwingen om de geld terug te geven.
Nee, maar dat kan de boel misschien...
Dat kan alleen een rechtszaak. En ik begreep eigenlijk dat die rechtszaak, dat men dacht dat hij niet veel kans zou maken.
Oké. Dan nog een vraag of je belbrief hebt gezien rondom Groningen deze week in de Eerste Kamer, die emotioneel
werd. Ja, hij werd emotioneel. Dat kon ik wel een beetje begrijpen ook. Het was de zoveelste faux pas van de VVD.
Die hadden gezegd van misschien dat ze toch nog gaan opengaan, die gaskraan.
Je denkt wel eens bij jezelf, die bestaan eigenlijk volledig uit loose cannons. Of hoe moet je dat zeggen?
De VVD?
Ja. Als ze ergens te fout in kunnen gaan, dan gaan ze ook te fout in. Qua geesten natuurlijk. Ik moet zeggen, dat je nog eens wil weten hoe het zit met de leveringszekerheid. Ja, ik begrijp wel dat dat gevoelig ligt in Groningen. Maar ja, ik vond dat een reële vraag. Het zal nog wel meevallen met die winters. Maar. Dus ja, goed. Maar dat de VVD dit weer heel onhandig had gespeeld, dat was toch wel duidelijk.
En in de formatie is geld het struikelblok. PVV en NSC vinden namelijk dat het ministerie van Financiën jaar na jaar te zuinig is begroot, waarna er miljarden overblijven in de schatkist.
Oh, vond de NSC dat ook?
Ja, dat begrijp ik hier, ja.
Oh. Nou, we zullen zien.
Ja.
Ik had sowieso al verwacht dat als er één struikelblok was, dan is het wel het budgettaire beleid, ja.
Ja. En dan begreep ik dat Caroline van der Plas de paus had gevraagd voor een zegen rondom de formatie.
Ja, dat was zo, ja. Ja, mevrouw van der Plas heeft eigenlijk na haar absolute hoogtepunt vorig jaar een hele belazerde pers gehad. En ook alle bijdragen daaraan geleverd die dat deels mede veroorzaakt hebben.
Maarten van Rossum, wat vindt u van het pleidooi van Kamerlid De Hoop van GroenLinks Partij van de Arbeid voor het behoud van de Friese taal?
Yo, mij best. Ik vind het prima. Ik heb er geen bezwaar tegen. Ik moet wel zeggen, dat wil ik nog een beetje een kinderachtig bezwaar. Maar goed, je gaat daar in het is een klein Troelstra museum in zo'n gebouw in Leeuwarden. En niet alleen hangen de teksten daar ongeveer 30 centimeter boven de grond. Maar ze zijn ook in het Fries, waardoor je het vaak niet begrijpt waar het over gaat. Zou u daar ook wat gewone normale Nederlandse bordjes in het Troelstra Museum kunnen ophangen? Het gaat er ook over dat De Hoop zelf niet uit Friesland komt. Althans, hij is wel een Fries, maar er is wat kritiek op dat hij juist pleit voor het behoud van de Friese taal. Omdat nou,
hij
een andere met het Fries is ook mooi ook een beetje getild. Want er zijn meerdere varianten van het Fries. Je hebt Stadsfries,
ja.
Dat is eigenlijk gewoon Nederlands met Friese woorden. En dan heb je nog twee varianten van het Fries die nog, ik neem aan, in de kleinere kernen gesproken worden.
Ja.
Maar dat het Fries één samenhangende taal zou zijn, is ook weer niet waar.
Maar zijn afkomst, hij komt uit Ethiopië en nu zijn er vooral de rechtse kring, is er kritiek op dat hij juist voor...
Dat is wel lollig natuurlijk, dat hij uit Ethiopië komt en dan nu zich hier inzet voor de behoud van het Fries.
Ja.
Nee, dat vind ik juist wel geestig.
Ja, dit is hem. Misschien wel eens gezien.
Ja, ik begrijp dat je dan natuurlijk... Als die het Fries gaat onderwijzen, dat je even denkt, hey.
Maar vindt dus dat ook iemand uit Ethiopië zich daar best hard voor kan maken?
Ja, niet. Waarom zou iemand uit Ethiopië niet een verstandig standpunt kunnen hebben?
Ja, nou, een rechtse hoek klinkt vooral een
bepaalde... Ja, daar begrijp je wel. Goed, als je draaibruin bent, ben je al verdacht. Dus, behalve als het bruin van de zomervakantie is, dan behaald.
Ja. Nou, onder andere Johan Derks had zich er wel negatief over uitgelaten.
Ja, Johan, die natuurlijk ook in toenemende mate en bezig is een schertsfiguur van zichzelf te maken. Maar goed, daarvoor zit hij er toch?
Ja.
Dat die show, dat is toch, ik weet niet, hoe zou je dat het beste kunnen omschrijven? Waar je thee of zo?
Nou, ze draaien om de rel, hè. Dus dat er nu weer een rel ontstaat, vinden ze natuurlijk prachtig. Want dan wordt er weer naar het programma gekeken.
Ja, nou ja, dat wordt goed gedaan. Dat is,
ja.
Ze worden geweldig bekeken. Dus het is een succesvolle formule. Hoe je het programma precies noemt, doet er in feite niet zo verschrikkelijk veel toe.
Nee.
Maar je ziet dat deze formule prima werkt.
Ja.
Maarten, wat vind je van de reactie van Mark Rutte op de opmerking van De Hoop over het Fries en de reactie van Johan Derksen daarover? Nou, dat soort vragen komen allemaal binnen, hebben we net al een beetje besproken eigenlijk.
Ik vind dat Fries best.
Ja.
Kost vrijwel niks voor wie, wat maak je druk over?
Ja. Mark Rutte
neemt... Saksisch ben ik ook voor, alle Limburgse dialecten ook een eigen hoogleraar. Huppakee.
Mark Rutte reageert en zegt in het Fries, goede reactie van De Hoop en Johan Derksen knoopt dit in je oren. Dus die De Hoop heeft daar weer op gereageerd. Dus nou goed.
Nogmaals, maar ik zou wel op prijs stellen als de bordjes in de musea in Friesland niet meer alleen in het Fries zouden zijn. Sowieso geldt voor de bordjes ook bijvoorbeeld in musea in Leiden, wat ik me herinner. Hang die bordjes niet zo laag dat bejaarden ze niet kunnen lezen.
Even kijken, wat hebben we dan hier? Maarten, ik luister altijd tijdens het wandelen en het sporten heerlijk relativerend, zegt Brecht. Beste Maarten, leuk weer eens een podcast over kunst. Ik leer er veel van. Dat Maarten het werk van Schinkel Tolkienesk noemt. Ik kan me ook zeer goed inbeelden dat het art department van de Lord of the Rings films hier goed naar heeft gekeken. Vriendelijke groet, Tom Klein uit Rotterdam.
Ja, dat zou best kunnen zijn. Ik moet zeggen, Die constructies die sowieso deels, je ziet wel dat het soms zeg maar modelletjes zijn. Maar er zijn onderdelen van die drie films, over in de band van de ring, Lord of the Rings, die heel overtuigend zijn. Rohan bijvoorbeeld, heel overtuigend stukje. Het jammer is dat het stukje over de Shire, de Gauw, met die ongelooflijk lullige molentjes, dat zo tot met die ongelukkige half dwergachtige hobbits. Nee. Ik vond die, kijk, zodra dan die zwarte paarden op het toneel komen met die Nazgul erop, dan denk je, lekker. He? Daar is het kwaad. Sowieso, het kwaad is altijd veel makkelijker te verbeelden dan goedheid. Goedheid blijft toch ook in hoe heet het, die... In de Lord of the Rings film steken in. Ja, het is toch gewoon een aantrekkelijk Engels filmsterretje in een witte jurk. Hè? Het is niet Lady Galadriel. Dat is het gewoon niet. Of hoe je dat moet spreken.
Beste Maarten, waar zouden we zijn zonder de kwaliteitskrant? Vandaag las ik weer een interessant stuk over de belastingontwijking van mevrouw Heineken. In opvolging van het stuk van enige weken geleden, waarin werd beschreven hoe onder meer de familie Swinkels, eigenaren van Bavaria, de politiek actief hebben beïnvloed om wetgeving aan te nemen die ervoor zorgt ruimhartige vrijstellingen van erfbelasting voor de allerrijkste in te stellen. Ja. Graag hoor ik Maartens mening over deze mijns inziens kwalijke praktijken.
Ja, daar heeft die briefschrijver gelijk in. Ik vind het ook hele kwalijke praktijken. Ook hier geldt, daar valt in feite niets aan te doen. Om een hele eenvoudige reden. Dat de wereld vol is van belastingparadijzen. Kijk, het is duidelijk dat mevrouw Carvalho in staat is om 30 miljoen per jaar door te sluizen naar de Kanaaleilanden. De Kanaaleilanden zijn gewoon een onderdeel van de Europese Unie. Ik zou zeggen, stel er paal en perk aan. Je weet dat allerlei weinig sympathieke bedrijven gevestigd zijn in Liechtenstein. Waarom is dat? Omdat Liechtenstein een heel liberale wetgeving heeft op vrijwel elk denkbaar terrein. Je begrijpt ook wel waarom dat zo is. Monaco, het zou onmiddellijk veroverd en opgedoekt moeten worden. Het is allemaal schandelijk. Waar je dus, ook onze racekoning Max Verstappen, die betaalt 1 miljoen om in Monaco te gaan wonen. En voor de rest hoef je daar geen belasting meer te betalen, want je bent monegask. Dus ja, als er niet een belastingregime is wat overal in de wereld geldt. Er is nu toch wel, worden wel pogingen gedaan om ervoor te zorgen dat overal een soort minimumtarief is. Ik geloof 15% of zo. Maar ja, zolang zolang Nederland zelf tot op zekere hoogte een belastingparadijs is, ja, moet je niet gek opkijken dat dit type van families en superrijken, want dat is het natuurlijk, gaat hier om superrijken. Dat die natuurlijk wegkomen met minimale of zelfs afwezige belastingbetaling. Ik las net dat er nu, weet je, was wel een miljard. Hoeveel mensen hadden een miljard? In Amerika alleen al 2700 of zo. Het is absurd. Dat zijn natuurlijk absurde ontwikkelingen.
Hallo Maarten, je hebt het vaak over dat Angela Merkel op maandagochtend Nederland er wel bij kon doen.
Ja.
Is mevrouw Merkel niet de ideale kandidaat in de huidige zoektocht naar een premier?
Ja, goed, als ze bereid is om er nog een tijdje bij te doen Nederland, dan ben ik wel erg voor dat ze komt, ja. Ik weet niet of een Duitser, eerlijk gezegd, minister-president van Nederland kan worden. Ja, kan een immigrant, want dat is ze dan, kan die Nederlands president van Nederland worden? Ik weet het niet. Want ik ben er van over, kijk, ze is natuurlijk met pensioen. Het schijnt allemaal hele rustige dingetjes te doen. Maar het leek me dat ze Nederland er wel bij kon doen op de maandagochtend. Maar misschien weten onze luisteraars dat.
Als ze zich hier vestigt?
Ja, dat als ze Nederlands zou worden.
Nee, Jezilkus, die kan het ook worden. Die heeft zich hier natuurlijk ook gevestigd.
Ja. Dat is waar. Ja, maar die zal als 8-jarige binnenkomen, geloof ik. Maar ik zou haar van harte welkom heten.
Maarten, in de podcast van afgelopen dinsdag had je het over klassieke muziek, nieuwe klassieke muziek. En hoe dat naar zijn idee toch niet kan tippen aan de grote meesters van vroeger. Misschien vind je het leuk om donderdagavond 18 april te komen luisteren naar het Nederlands Studentenkamerorkest in de Geertekerk in Utrecht.
Ik weet niet of ik kan. Ik maak natuurlijk toch een beetje een klein burgerlijke indruk met deze observaties, dat begrijp ik ook wel. Maar ik luister natuurlijk heel vaak naar Radio 4 in de auto. En ja, dan wordt er soms van die heel moderne muziek gespeeld. En het wil het bij mij niet echt in. En dan denk ik eerst, ik ga eens even fijn geconcentreerd luisteren. Misschien moet ik het dan 6 keer horen. Ik ben wel iemand van ik moet iets vaak zien, vaak horen. Wil ik geleidelijk aan er iets mee hebben, ja. Er zijn ook wat dingen waarvan je initieel denkt van, nou, ik vind het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Maar en dan valt het later Caravaggio. Hè? Eerst dacht ik, Caravaggio is een beetje eng eigenlijk. Hey, maar het is een groot schilder. Groter dan Rembrandt, zeg ik zomaar om te pesten.
Beste Maarten, ik heb u nooit gehoord over de Wolfowitz-doctrine. De Wolfowitz-doctrine gaat ervan uit dat de Verenigde Staten na de val van de Sovjet-Unie de enige overgebleven supermacht in de wereld is en ook moet blijven en bepleit vergroting van de Amerikaanse invloed in de voormalige Sovjet-republieken. Waarom hebben we in het Westen niet wat meer informatie gekregen over deze doctrine die als het ware duidelijk maakt waarom Amerika Rusland nooit zal tolereren op het wereldtoneel?
Nou, dat volgens mij hebben we daar, of dat nou namelijk de Wolfowitz-doctrine is, en daar heb ik mijn twijfels over. Maar je had die bekende columnist, voormalig psychiater. Hij zat in een rolstoel, maar nu kan ik zoals gewoon, ik weet niet op de naam komen. Heel stom. Heb ik ook daar wel over geschreven. Je had natuurlijk, na afloop van de Koude Oorlog had je 2 analyses. En dat was de analyse van Fukuyama. Die zegt van, er zijn eigenlijk geen alternatieven meer. Er is nog maar 1 soort van acceptabel functionerend maatschappelijk systeem. Communisme en alles wat er mee samenhangt is feitelijk op de fles gegaan. Er was naar mijn idee veel te weinig aandacht voor sociaal-democratische opvattingen. Die heel bruikbaar zijn en in een tal van landen nog steeds ook gebruikt worden. Onder andere ook vanzelfsprekend. In Nederland. En je had een tweede doctrine die nou juist zei, en dat die, ja, Wolfowitz zal dit ook ongetwijfeld gedacht hebben, maar die tweede man, god, hoe heette die pief nou toch ook weer, kan er eventueel volgende keer aandacht aan besteden. Ik heb er wel eens een stukje over geschreven dus. En die zei, ja, wacht nou even, we moeten onze macht maximaal gebruiken om de wereld ook zo in te richten dat we ook voor de langere termijn onze ongekende dominantie van dit moment weten te bewaren. En om dat te vieren, dit opmerkelijke feit, naar zijzelf dachten, hebben ze Irak aangevallen, wat verder niets met 9-11 te maken had. En hebben zichzelf ingrijpend in de nesten gewerkt, zowel in Afghanistan als in Irak. En daarmee een enorme hoeveelheid goodwill verloren. Ik denk ook nou ja, zeker ook, ja, Amerika slaagt er steeds in om om, als het zich eigenlijk bevindt in gunstige omstandigheden, om zichzelf in de voet te schieten. Ik heb ook wel eens een stukje geschreven, nou, verreweg de ergste vijand van de Verenigde Staten zijn de Verenigde Staten.
Hij schrijft ook nog wat bij deze vragensteller. Dat is John Dekker uit Velp, dat ligt bij Arnhem. Hij zegt, Cheney, die was opvallend vaak in de periode tussen 2000 en 2008 in Oost-Europa. Hij beloofde de landen daar vol overtuiging een kapitalistisch en democratisch paradijs. In Vilnius zei hij tijdens een speech in 2007 in het presidentieel paleis dat Litouwen de steun van het Westen zou krijgen en dat Rusland de vijand was. En in Georgië en Oekraïne werden soortgelijke beloftes gedaan en werd Rusland als agressor betiteld. En Rumsfeld verkondigde dezelfde Oost-Europese landen dat de NAVO als hun grote beschermer zou optreden wanneer de kwaadaardige Russen zouden aanvallen. Dan zegt hij daarbij in het kort, ik ben geen Poetin-liefhebber, zeer zeker niet, maar ook zeker niet een Amerika-liefhebber. Wat weet u dus van die Wolfowitz-doctrine? Vraagt hij. Maar heb je
ja, nogmaals, het was natuurlijk na afloop van de Koude Oorlog. Ja, hoe moest de wereld verder? We hadden natuurlijk gedurende een hele lange tijd, zijn we er straks mee begonnen, een hele stabiele tweedeling in de wereld. Iedereen wist waar hij aan toe was. Iedereen wist dat je niet moest kloten in Europa, want dan zou er een verschrikkelijke oorlog komen. En vandaar die ongekende stabiliteit. En toen verdween de Sovjet-Unie, die verdween van het toneel. Bovendien was aanvankelijk natuurlijk niet duidelijk dat in no time een nieuwe reus op het toneel zou verschijnen, China. Maar voordat we erachter kwamen dat China een nieuwe reus was, dan zit je al in de late jaren 90 en het begin van deze eeuw in feite. Ja. Want het duurde even voordat we, laten we zeggen, gefocust waren en zagen dat China natuurlijk een soort wonder verrichtte.
Ja.
Want dat was het wel.
Precies.
Dat gaan ze nu torpederen met Xi Jinping thought.
Ik heb nog een brief van Bas van Wel, een berichtje. Maarten, in uw podcast herhaalt u met regelmaat de onwaarschijnlijkheid dat Rusland een soort wanhoopsoffensief richting de NAVO-landen zal doen en daarbij er niet voor terug zal deinzen veel dood en verderf aan te richten. Wat mij opvalt is dat daarbij uitgegaan wordt van een zekere rationaliteit bij Poetin en zijn groep. Als ik echter zie hoe Poetin handelt, dan zie ik een man die vanuit de narcistische overtuiging dat hij het gelijk aan zijn kant heeft, neemt waar hij recht op meent te hebben. Nu hij dit niet krijgt, lopen we naar mijn idee het risico dat hij zijn handelen laat bepalen door de gedachte, als ik niet, dan niemand niet. Je ziet ook een dergelijke handelswijze bij echtgenoten die menen dat zij zo bijzonder zijn dat het onvoorstelbaar is dat zij in de steek gelaten worden door hun vrouw en dat deze, als het dan toch gebeurt, overgaat tot femicide omdat de gedachte dat zij verlaten zijn onverdraaglijker is dan het feit dat de partner dood is. Poetin is volgens mij juist doordat hij de oorlog aan het verliezen is en zeker niet meer kan winnen, gevaarlijker dan ooit, zegt Bas van Wel.
Ja, ik denk dat hij daar toch niet gelijk in heeft. Ik denk dat wel degelijk de Oekraïne voor Poetin altijd al het springende punt was en nog steeds het springende punt is. En dat is vanuit zijn perspectief, vanuit het perspectief van de Sovjet-Unie, vanuit het perspectief van Leninistische Rusland in breedste zin van het woord en ook trouwens deels vanuit historisch perspectief is dat wel begrijpelijk. Te meer omdat de Oekraïne van alle deelrepublieken verreweg de belangrijkste was. Ongeveer 40% van de totale agrarische productie van de Sovjet-Unie was afkomstig uit de Oekraïne. Ongeveer 17% van de hele industriële productie van de Sovjet-Unie kwam ook uit de Oekraïne. Oekraïne is in feite een lichtend voorbeeld was het, en wellicht is het, hoe het beter kan dan in de rest van de Sovjet-Unie.
Beste Maarten, na aanleiding van uw podcast over onderwijs begrijp ik dat u de kinderen van nu dezelfde klote school toewenst als waar u zelf op gezeten heeft. Meer discipline dus. Trouwens helemaal mee eens dat in het tegenwoordige onderwijs gebrek aan discipline is, zegt Peter Weersing.
Ja, dat is een beetje een tegenstrijdige bericht wat Peter heeft gestuurd. Maar ik wens ze ook helemaal niet de kleuterschool toe die ik heb doorlopen. Ik ben toen zoals gewoon, ik ben een voorstander van een koers ergens in het midden. Het hoeft niet zo draconisch te zijn als het op onze lagere school was. Laat staan zulke ongelooflijke oncomfortabele banken als waar wij in moesten zitten. Dat niet, maar goed, dat zegt deze Peter zelf. Iets meer discipline lijkt mij ontzettend nuttig. En ook voor de kinderen wel zo prettig. Dat was de indruk, zeker ook bij mijn zoon, dat iets meer discipline hem geholpen zou hebben op de middelbare school. Kijk, de middelbare school, daar heb ik in alle opzichten... Dat moet anders kunnen dan het nu gaat.
Veel mensen hebben ons gevraagd waarom we geen aandacht hebben besteed aan de bangalijst van de Utrechtse studenten. 20-jarige Utrechters die zijn er nu voor opgepakt omdat ze verdacht worden van het maken van de eerste bangalijst. Er is ook nog een tweede gepubliceerd. De vraag die eigenlijk is van ja Maarten, hoe kijk jij naar dit nieuws rondom de studenten en de bangalijst?
Ja, ik vind het treurig. Aan de andere kant ben ik geneigd om te zeggen, als u een heel klein beetje wist van studenten en studentenleven en hoe mannelijke studenten onder elkaar praten over de meisjesstudenten, dan zou u dat in de verste verte niet verbaasd hebben.
Je weet hoe dit werkt, de bangalijst.
Ja, zeker. En ik ben ervan overtuigd dat je kunt het nu verbieden en die jongens die moeten misschien gestraft, die krijgen waarschijnlijk een taakstraf of zo, die moeten bladharken, weet ik veel wat. Maar het zal zich met enige regelmaat gewoon voor blijven doen. Ik zal verder niet citeren hoe in mijn studententijd over de meisjesstudenten werd gesproken. Dat, laat ik het zo zeggen, dat was niet fijnzinnig.
Heb je ook een bangalijst gemaakt?
Nee, ik heb nooit een bangalijst gemaakt. Want ik hoorde niet tot de... Dit is het... Ja, iemand zei wel heel treffend... Dat eigenlijk Facebook is ook begonnen als bangalijst. Zuckerberg was ook natuurlijk een nerd. Die bij de meisjes geen succes had. En die heeft toen een systeem opgezet. Zodat je afspraakjes kon maken. Dat is de origine van Facebook. Het verbaast mij niks. Mannen, ja sorry hoor. Misschien dat studenten ook. Het is... Iedereen weet toch hoe mannen onder elkaar over vrouwen praten. Op een misselijke... misogyne, klote manier.
Maar doen alle mannen toch, dat?
Nou, vaak wel, ja. Vaak wel. Wat ik ervan weet, is dat vaak het geval. En zeker onder studenten. Want het is ook stoerdoenerij. Ik heb studenten gehoord, al in mijn studententijd, die over notabene hun eigen vriendin, waarvan je wist dat het hun vriendin was, dingen zei dat je ook denkt van, joh, wie doet nou zoiets? Wat is dit voor poppenkast? Nee, dus verbaast het mij totaal niet. Zal het zich herhalen? Ongetwijfeld.
Dus je hebt ook bijgezeten dat mannen over vrouwen praten, dat je dacht, dit is... Ja, wat dacht je eigenlijk?
Nou, dat niet deugde. Daarom, ik citeer ook niet.
Maar ging je daar tegen in, dat je zei, jongens, dit kan niet?
Nee.
En waarom deed je dat niet?
Omdat ik het vervelend vond. Ik ging hoogstens weg. Of ik wou er verder niks mee te maken hebben.
Hmm.
Ik was er niet iemand die daar onmiddellijk het conflict mee aanging. Daarover aanging.
Nee, nee, nee.
Maar dat ik er verbaasd over was. Dat het vaak zo was. Nou, nogmaals. Ik ga ook die woorden niet gebruiken die bij zulke gelegenheden
nee, dat
gebruikt
hoef ik niet.
Werden. Het is een misselijke praktijk.
Maar hoe verklaar je het? Dat het...
Omdat mannen zo zijn.
Maar hoe zijn?
Nou, laatdunkend over vrouwen. En vrouwen alleen beschouwend vanuit het perspectief van seks. Ook omdat ze nogmaals uit stoerdoenerij. Het is vaak stoerdoenerij natuurlijk. En ze waren altijd graag bereid om hun eigen vriendin te verraaien in gezelschap, zal ik maar zeggen.
Zeker als het dan andere mannen zijn en ze kunnen daarmee hun status verhogen of zo.
Iedereen kent die mannen toch? Luidruchtige mannen met grote zonnebrillen en dure auto's en een rode bek. Ja, dat is niks nieuws toch?
De macho man.
Ja, de tragiek van dit alles is dat hoeveel vrouwen niet aangetrokken worden door de macho man. Dat is de tragiek van de zaak.
Wat niet wil zeggen dat alle mannen zo zijn, maar wel een
nee,
deel.
Want je hebt ook hele suffe mannen, hè? Zoals mijn vrienden en kennissen.
Dus je hebt, als
ik had helemaal geen mannelijke kennissen die van, nou ja, van die opsnijers. Je herkent ze ook vanaf kilometers afstand. Dus nee, ik was absoluut niet verbaasd.
En je zegt eigenlijk, is hier ook niks aan te doen? Over 10 jaar, 20 jaar zal dit dan nog steeds
zijn? 10 jaar? Volgend jaar weer. Maar ze zullen oost in elkaar zeggen, jongen, wel een beetje beter geheim houden. Hoe komt het dat het uitgelekt is? Hoe zit dat precies?
Ja.
Het is natuurlijk wel zo, vroeger kon je die dingen dan zeggen in kleine kring. En nu heb je een apparaat, namelijk het internet. En alles wat ermee samenhangt, waarmee je dus dit soort van dingen hele brede verspreiding kunt geven. Dat was vroeger natuurlijk niet zo.
De bangalijst waar de verdachte voor zijn aangehouden is opgesteld door leden van het Utrechtse studentenkoor. In de PowerPoint-presentatie worden leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV besproken op basis van hun uiterlijk. Ze worden ingedeeld in twee groepen, één die bij de makers in de smaak vallen en één andere waarin de vrouwen draken worden genoemd.
Ja, zo is het.
Foto's zouden zijn vergezeld met teksten zoals pff, erg dik, heeft vrij lekker kontje of wat ons betreft de geilste van jaartje 23.
Ja, verschrikkelijk. Maar Hollywood doet dit ook. Hè? Je kent toch wel de Hollywood film waarin een jonge vrouw speelt die voortdurend een hele grote bril op heeft en een knotje en van die tante Betje kleding. En die zich dan in de loop van het verhaal ontpopt tot een beeldschone jonge vrouw, niet waar? Het lelijke eentje, dat werk. En ik zeg dat om duidelijk te maken dat daarin alle vooroordelen zijn daarin verpakt. Hè? Vroeger heette een vrouw die studeerde een blauw kous.
Ook worden de vrouwen beoordeeld, staat hier in het artikel, op hun seksuele prestaties. Er zijn foto's van studenten veelal in bikini en avondjurk met soms vermelding van hun adres en telefoonnummer.
Ja, het is droevig.
Verdachten zijn afgelopen week verhoord en konden daarna gaan. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of de mannen lid zijn van het USC. In totaal liggen er 15 aangiftes voor de zaak rondom de bangalijst, heeft het OM laten weten. En er is nog onderzoek dat loopt.
Nou, je voelt aan je water dat dit uitdraait op een taakstraf. En dat het volgend jaar of volgend jaar de kop erop steekt.
En dat dan de hogeschool en de universiteit zeggen, we stoppen met de financiering van de...
Ja, dat zeggen ze ook altijd. En dan na een jaar dan starten ze weer met de financiering.
Ja.
Denk nou aan Vindicat in Groningen, die zich systematisch jarenlang op elk denkbaar terrein misdragen hebben. En ja, leidt dat tenslotte tot verbetering? Nou, bij mijn weten niet.
Nee. Ook de Utrechtse politiek reageerde ontzet op het circuleren van de bangalijst. VVD heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van het BMW, die mede zijn ondertekend door D66, GroenLinks en Student en Starter. We zijn enorm geschrokken van de schending van privacy van deze vrouwen en van de onveiligheidsaspecten die dit met zich meebrengt.
Ja, wat kun je anders?
Ja.
Kunnen, moet ik zeggen, een leuk ideetje.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook een keer mee heb gemaakt. Dat was een paar weken geleden in de kroeg hier in Utrecht. En er was een man die thuis een zwangere vriendin had zitten. Nou, en die sprak toch over andere dames in de kroeg die het toch wel aantrekkelijk vond. Ja, dat was niet gepast. Dus daar hebben wij met de groep hem ook wel op aangesproken.
Oh, maar... die zijn daarop opgetreden. Ja, ik ben nooit opgetreden hoor.
Nou ja, niet dat je
ik
daar...
Ik vond het vervelend, dit soort van conversaties.
Nee, maar je moet er nu aan denken dat het klopt inderdaad dat jij zegt dat ja, dat is man eigen.
Het is man eigen, ja. En zeker mannen onder elkaar.
Ja.
Godzijdank weet ik niks van vrouwen onder elkaar. Dat schijnt ook helemaal niet gezellig te zijn. Maar ja, daarom. Het is veel beter als ze allebei, als ze de twee seksen samen zijn. Want dan heb je deze toestanden heb je niet meer.
Maar bewustwordingscampagnes en zo. Of
allemaal flauw.
En de opvoeding thuis, dat wordt ook nog wel eens gezegd. Dat er thuis veel, ook door vaders, veel strikter hierop...
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik kan er wel een anekdote er tegenaan gooien. Dat mijn zuster, die alle rare vrienden had in een bepaalde fase van haar leven. Die had nog eens een vriend en die was ook blijven slapen en zo. En die zat 's ochtends bij het ontbijt in de achterkamer in de Playboy te lezen. Nou, mijn moeder die zag dat. En die is toch ontploft, zeg. Dat mensen die dat door het soort bladen lazen of... Die wensen ze niet in haar huis, of die maar meteen wilde vertrekken. Nou ja, het is allemaal gesust, hij heeft dat blad opgeborgen, maar mijn moeder was ontzet, kan ik je wel zeggen. Niet wetend dat, nou, ik wist tal van studentenhuizen waar, die allemaal wel een kast hadden waar enorme stapels Playboys lagen.
Dan hebben we weer die meneer van de bangalijst. Wat ik miste in het standaard tableau van Maarten en zijn onderwerpen was de recente ophef over het Utrechtse koor. Meestal springt Maarten wel op de bok bij dit issue. Het meeste is me bijgebleven dat hij een jaar geleden ook over het Groningse Vindicat zei dat er geen makkelijke oplossing zou zijn omdat de dampen van verrotting uit de fundamenten van hun gebouw aan de Grote Markt opstijgt. Dat is een citaat. Als zodanig krijgt Maarten nog steeds gelijk. Zijn de recente bangalijsten aan hem voorbij gegaan? Vraagt deze vraagsteller.
Maar daar hang ik dezelfde theorie aan als ik die klaarblijkelijk vorig jaar heb verdedigd. Namelijk dat er niks aan te doen is uiteindelijk. Er komen gewoon weer nieuwe bangerlijsten.
Hallo Maarten, mijn vader wordt morgen 54 jaar. Hij luistert dagelijks naar jullie podcast en hij zou het geweldig vinden als je een leuk berichtje wil inspreken. Zijn naam is Edwin en hij wordt 54. Als dit mogelijk zou zijn, zou dat perfect zijn. Ik weet zeker dat hij het erg leuk vindt, zegt Bastiaan.
Dat wil ik best doen. Edwin wordt 54. Nou, dan ben je in ieder geval al halverwege het leven. Dat is een ding wat je ongeveer zeker weet. Je hebt ook een beetje kijk, denk ik, op je eigen leven gekregen. En op je 54ste ben je echt serieus volwassen. Dat duurt in de moderne cultuur eigenlijk ontzettend lang voordat je echt serieus volwassen bent. En sommige mensen worden het nooit, zoals ik bijvoorbeeld. Maar ik wens Edwin al het beste toe. Ik vind het ook wel leuk dat hij het vraagt voor de 54ste verjaardag. En niet voor de 50ste of de 60ste of de 75ste. Nee, 54. Hele mooie leeftijd. Maak er wat van, Edwin. Ik hoop dat het een hele heerlijke grote taart is. Ja, mijn zoon had voor zijn 50ste verjaardag toch een taart, zeg je. Echt.
Dat was, wat voor taart was het?
Een hele grote, hele zoete. Ja, net zo'n taart als waarvan ik hou. Ouderwetse taarten.
Met slagroom.
Zachte, romige taarten.
Oh, lekker.
Dus niks nieuws, niks met harde bodems of allerlei, weet ik veel. Moderne poppenkast, dat moeten we. Hè?
Had je dat nog meegekregen dat half Hilversum ziek was omdat daar ook een taart was bezorgd door een bakker en die was niet goed. Dus er waren allemaal mensen op redactie ziek geworden. Oh, Jan Slacht was ook ziek geworden, begreep ik van Omroep Max.
Oké, dat kan ja.
Omdat hij van de taart had gegeten.
Ja, wat had die man erin gestopt dan, die bakker?
Geen idee, weet ik niet. Ik las het. Maar waarom ben je niet volwassen, vind je zelf?
Nou, omdat ik nog allerlei ontzettend kinderlijke dingen heb, vind ik zelf althans. Dat ik nog steeds gevoelig ben voor modelautootjes. Dat ik nog steeds denk, weet je wat ik ga doen? Postzegels verzamelen. En dan volgens bepaalde systemen, weet je wat ik ga doen? Ik ga een boekje schrijven over postzegels. Of misschien wel over sowieso de modelwereld. En je kunt me geen groter genoegen doen dan met een maquette. Ik ben gek op maquettes. Toen ik toch ontdekte dat er in Parijs een maquettemuseum is. Dat is echt, hoe heet het ook weer, Musée de Plan Relief. Dat vond ik als, het zijn allemaal hele kinderlijke ideeën, toch, of niet?
Ja, nou ja, of specifieke interesses. Ja, dat kan ook.
En dan denk ik natuurlijk aan mijn voorliefde voor pannenkoeken. Terwijl de hele familie gezonde dingetjes eet, eet ik samen met de kleinkinderen pannenkoeken. Ik vind elke excuus om pannenkoeken te eten. Is bij mij welkom. Poffertjes.
We hebben nog een vraag van Sebastiaan. Die stuurde een berichtje doordat Harvard een kaft van mensenhuid van het boek heeft verwijderd.
Ja.
Wat vindt Maarten hiervan? Ethisch de enige juiste keuze of projectie van moderne waarden over wat een object uit een andere tijdsgeest was?
Ik begreep uit het verhaal wat erbij stond dat het huid was van een al overleden persoon. Het was niet zo dat ze daar eens fijn de portier van het gebouw voor vermoord hebben.
Het lag sinds 1934 in een van de bibliotheken van de universiteit.
Maar als je het eenmaal weet, als je weet dat het mensenhuid is, dan kan ik mij voorstellen dat je zegt, nou, we halen dat eraf.
En de patiënt had geen toestemming gegeven ook voor het gebruik ervan?
Nee, goed, maar hij was dood. Dus ik neem aan dat ze niet voordat hij dood ging zijn van, nou, als je nou dood gaat, dan gaan we jou gebruiken voor het inkaften of zo. Ja, ik vond het een raar verhaal op zichzelf, maar als je het eenmaal weet, zou ik zeggen, doe er wat aan.
Maarten, als Poetin verstandig is, zal die Europa niet aanvallen, maar wat als emoties nou de overhand nemen?
Ja. Ja, wat gebeurt er als de hemel naar beneden valt? Hebben we dan niet allemaal een blauw petje? Wat voor flauwiteiten kan ik hier nog aan overdebiteren? Kijk, in principe is het altijd mogelijk dat alles fout gaat. Alleen in de praktijk is het meestal zo dat lang niet alles fout gaat. Dat er maar een paar dingen fout gaan. Als je ongelukken bestudeert, dan blijkt ook altijd dat het stapeleffecten zijn. Dus dat er is één ding fout gegaan. Bijvoorbeeld de kraan is blijven lopen in het gebouw. En, En toen is het wastafeltje volgelopen omdat het eigenlijk verstopt was. Dat hoort niet, maar het was verstopt. En toen is het water langs de muur naar beneden gezakt. En toen heeft het daar ongelukkigerwijs, want in dat gebouw is dat zo, de elektriciteitskast bereikt. En nou ja, je begrijpt, dat water loopt erin, een enorme steekvlam. En toen zijn, dat, dit was een laboratorium waar ze hele rare vissen kweekten en bestudeerden. Dus je begrijpt, ja, de verwarming van de aquaria is uitgegaan, alle vissen zijn dood. Nou ja, hè? Hier heb je een kleinigheidje. Zo zitten altijd ongelukken in elkaar. Als je langs de weg komt te staan met je auto, dan kan het natuurlijk zijn zoals jij, dat je geen benzine meer hebt of alle olie eruit is. Maar in principe zijn het meestal ook stapelproblemen. Dus er is iets misgegaan, waardoor allerlei andere dingen...
De wet van Murphy.
Nou ja, precies. Ja, als iets kapot kan, dan gaat het ook kapot. Overigens is dat lang niet altijd het geval. Maar...
Ja. En dan nog even een laatste vraag over het nieuws dat de partijen die nu informeren zijn, althans alle partijen minus de VVD, dat die tegen de verlenging van de concessie zijn van de publieke omroep. Dus verschillende luisteraars vragen aan jou als publieke omroepfiguur, wat is nou de waarde van een publieke omroep in een democratie?
Die lijkt mij van aanzienlijke betekenis, eerlijk gezegd. Ik vind dat de publieke omroep op tal van terreinen tekortgeschoten is. Al was het maar door allerlei schetsfiguren, politieke schetsfiguren op het toneel te trekken, waarbij dat beter niet had kunnen worden gedaan. Dus ja, dat kan aan alle opzichten, kan het beter. Maar zeker als ik het vergelijk met de commerciële, dan moet ik zeggen, vind ik de NPO aanzienlijk beter. Er wordt ook veel beter gekeken naar de NPO, bij mijn weten, dan naar de commerciële over de hele linie. Ik zou wel bijzonder ongelukkig zijn als de NPO werd opgedoekt en we houden alleen de commerciële over, alsjeblieft niet zeg. Hè? Weet niet, wie doet die zingende, weet je, de zingende gek, de zingende zager, hoe is het ook alweer?
De Mask Singer.
Ja, de Mask Singer, ja. Sorry. Ja.
RTL 4 is dat.
Oh ja, dat verbaast me niks. Ja, ik zou zeggen, dat alleen was een reden om zo'n omroep op te doeken. Maar goed, ja, ik zou het zeer betreuren. Er lijkt me ook geen enkele goede reden voor, behalve dat de betrokken partijen vinden dat ze te kritisch bejegend zijn. Ja. Je begrijpt dat de enige oorzaak van dit probleem
precies,
is.
Precies, maar de vraag is...
In Engeland zijn ze ook altijd bezig om de beste omroep ter wereld, de BBC, af te schaffen. Omdat die kritisch is op de Tories, ja. Moet je daarvan zeggen.
Maar wat is de waarde van de publieke omroep in een democratie? Dat was de vraag.
Nou, die is aanzienlijk. En die kan nog veel beter dan die is. Doordat de publieke omroep zorgt voor behoorlijke documentaires, behoorlijke voorlichting, behoorlijke politieke voorlichting. Ik vind dat de NPO, dat de publieke omroep ook wel een taak heeft ter zake. Zeker.
Maar er wordt al van gezegd, ja, dus de linkse propaganda.
Ja, je begrijpt waarom dat gezegd wordt, omdat dit wordt gezegd door mensen die liever rechtse propaganda horen. Want dat is een hele wonderlijke zaak, maar van de rechterkant, dus daar hebben ze het over de linkse bubbel, de linkse elite, linkse propaganda, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat geldt voor hen precies zo natuurlijk. Ja, toch, die mensen zeiden dat ik in een bubbel zat, sure. Die mensen die dat zeggen zitten in een andere bubbel. Dat is wat ze niet goed begrijpen. Dat we met z'n tweeën in een bubbel zitten. Nou komt er een heel rapport uit en wat blijkt? We zitten allemaal in bubbels. We zitten steeds meer in bubbels. We zijn allemaal bubbelzitters geworden feitelijk. Maar het is heel gek dat mensen altijd denken dat wat zij dan zien. Nou ja, dat ze nooit de balk in eigen, altijd de splinter in iemand anders zijn oog zien, maar nooit de balk in eigen oog.
Ja.
Vooral rechts Nederland heeft daar wel ontzettend veel last van.
Ja, ja. Hey, en,
Wat dacht je als rechts Nederland aan de macht kwam? Dat dan, dan krijgen we rechtse politici aan de macht. En dat zijn minstens even grote leugenaars en oplichters als de linkse politici. Ja.
Heb je gezien dat de Bouwers dat niet weer zo goed doen? Dat die weer met een real live show terug zijn, 20 jaar na dato.
De Bouwers.
Frans Bouwer met zijn gezin.
Ook dacht dat je, hoe heet het, de bouwindustrie. Frans Bouwer, oké.
Frans Bouwer, die heeft weer zo'n talkshow op NPO 1.
Ah, en dat ik heb vaak gezegd, ook als je iets kwijt wil op de televisie, wat veel te ingewikkeld is voor normale mensen, ga Praag-Frans bouwen. Dus het wordt natuurlijk toch tijd dat, dat er nieuwe inzichten over het universum en met name black energy enzovoort, dat aan de mensheid is duidelijk wordt gemaakt. Praag-Frans bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het haar fijn weet uit te leggen. Ook die reis in China, meesterlijk vond ik het.
Ja, 1,4 miljoen kijkers, hè? Meer dan het journaal.
Ik verbaas me niks, ja. Ik heb zelf jarenlang meegewerkt aan een programma wat meestal 2 miljoen kijkers had.
De slimste.
Ja.
Dat doe je toch nog steeds aan mee?
Ja, doe ik nog steeds. Ja, tot Filip en ik afscheid gaan nemen.
Ja.
Nee, voor al die interessante, leuke, aardige mensen die vinden dat ik in een bubbel zit enzovoort. U zit zelf net zo goed in een bubbel. De essentie van een samenleving is dat we met z'n allen in verschillende bubbels zitten.
Ja.
En dat is een beetje flauw om dan de andere bubbel af te willen schaffen en je eigen bubbel eigenlijk op het toneel te willen helpen.
Wat gaan we de volgende keer doen?
Want ik moet je erbij zeggen, als we het nou toch over bubbels hebben, dat ik de bubbel van rechts, Pim Fortuyn, Rita, Geert... Ja, ik moet al gauw kritisch natuurlijk, Thierry Baudet. Jongen, wat een variété artiesten uit die bubbel. Hè? Wat een bubbel, je zult er maar in zitten, in een bubbel met Thierry Baudet. Dan ben je goed te klos, toch? Volgens mij is Thierry Baudet is misschien een van de masked singers. Hè? Wie zou erin zitten, dat vraag je hier toch af? Ja, dat is een hele...
Wat gaan we de volgende keer doen?
Ja, we gaan natuurlijk even door met... Ik moet een beetje tempo zetten met Judd, vind ik.
Ja.
Mensen raken natuurlijk volledig de draad kwijt. God, we zijn in 45 begonnen, maar we zijn nu in...
De jaren 90.
Ja, 91, 92 zijn we nu. Maar, dus daar moeten we natuurlijk wel een puntje aanzuigen. Hij eindigt, ik heb het natuurlijk al lang en breed gelezen, lang geleden, met eigenlijk wel een lofzang op de Europese Unie. Hij ziet alle gebreken van de Europese Unie, maar tegelijkertijd. Misschien moeten we dat fameuze boek van Anne-Marie Slaughter, moeten we eens een keer bespreken. A New World Order heet dat. Waarin ze eigenlijk zegt van, als je enige orde in de wereld aan wil brengen, is eigenlijk de enige oplossing iets wat een beetje lijkt op de Europese Unie. Omdat je natuurlijk, het probleem in de wereld is de natiestaat. En de natiestaat heeft zeer positieve aspecten, maar die hangen direct ongelukkigwijze samen met ook heel negatieve aspecten. En dat dilemma moet je onderzien te brengen in een organisatie. En tot op zekere hoogte zijn we daar in Europa in geslaagd. Dan blijf je natuurlijk een beetje zitten bij zo'n clown, met zo'n clown als Orbán. Maar we zijn. Het is een wonder dat de EU werkt. En goed, zij legt dat uit. En dat je in die richting op zou moeten. Omdat je anders niet van die verrekte natiestaat afkomt. Met alle gevolgen van die.
Mooie tease naar de volgende aflevering.
Ja, dan moet ik wel. Ik heb Anne-Marie Slaughter ook al lang geleden gelezen. Ik zal Anne-Marie Slaughter na. En ik heb ook ik ben bezig met 2 boeken te lezen die eigenlijk alles wat de moderne democratie is in twijfel trekken. De verkiezingen slaan nergens op. De relatie tussen verkiezingsuitslagen en beleid die is nauwelijks aanwezig. En dan gaan ze maar door.
Oké.
Hartstikke interessant.
We hebben de afgelopen dagen veel actuele zaken besproken. Onder andere de NAVO die 75 jaar bestaat en Rutte die daar naartoe gaat. Het zou de komende dagen duidelijk moeten worden. Als je die aflevering terug wilt luisteren, check eventjes de show notes. En daar vind je ook de aflevering die helemaal in het teken staat van dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waarin staat, beste Nederlander, u zit te veel in uw eigen bubbel. Namelijk arme en rijke Nederlanders die praten nauwelijks met elkaar of hebben nauwelijks contact met elkaar. Nou, daar hebben we ook bijna een uur over gehad. Ook die aflevering vind je via het linkje dat hier beneden bij de beschrijving van de podcast staat. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, want dan krijg je de volgende aflevering vanzelf in je feed te zien.
Wat een bubbel. Je zult er maar in zitten. In een bubbel met Thierry Baudet. Dan ben je goed te klos, toch?
9 november 89 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd: de grootste.
De baas van Albert Heijn, Wouter Kolk, heeft aangekondigd eind dit jaar te stoppen met zijn baan. In de podcast Sea Level vertelt hij hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Je luistert de aflevering met Wouter Kolk nu via de link in de show notes.